Wij vervolgen het kort begrip vanmiddag en dat maakt een begin met het derde deel over de dankbaarheid. En er wordt gevraagd naar de noodzaak van goede werken. In verband daarmee lezen wij een gedeelte uit Lucas 7, de eerste 10 versen. En vervolgens Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. Nadat hij, dat is Jezus, nu al zijn woorden voleindigd had en aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over honden, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen, en als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over honden tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Maar ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, en ben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot anderen kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En vervolgens Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij die dus houdt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God één enig God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonderen heeft ontvangen door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Vraag en antwoord 64 van ons kort begrip is aan de beurt. Vraag en antwoord 64. Daar staat boven het derde deel van de dankbaarheid. En de vraag luidt, aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig worden, waarom moet gij nog goede werken doen? En het antwoord luidt, niet om de hemel daarmee te verdienen, het welk Christus gedaan heeft, maar omdat God mij zulks heeft geboden. Tot zover. Het gaat dus over de dankbaarheid, een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een gebroken hart. Ten tweede, de hemel is verdiend. En ten derde, het gebod der liefde. De dankbaarheid, ten eerste een gebroken hart. Ten tweede, de hemel is verdiend. En ten derde, het gebod der liefde. We zijn dus gekomen bij het derde deel van het kort begrip, zoals ook de catechismus drie delen heeft. En het is dus niet zo dat je eerst een stuk van de ellende hebt en dan achter je laat en dan verlost wordt en dat weer achter je laat, dat je dan ook dankbaar bent. Die drie delen zijn altijd onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Nu is er een bekend spreekwoord onder ons en dat luidt: ondank is 's werelds loon. Kennen we wel. Iemand was in nood en er is hulp geboden. En de dankbaarheid wordt vergeten. Is de kerk nu ook op dit punt wereldgelijkvormig? Ik denk aan de schenker. De geschiedenis van Jozef. Jozef zat al in de gevangenis. Hij werd bewaard door soldaten van Potifar. En op een dag komen daar de schenker en de bakker. En ze dromen alle twee een droom. En de schenker die zou verhoogd worden, die zou weer in eer hersteld worden, zijn werk weer mogen doen. En de bakker die zou opgehangen worden. En zoals Jozef de dromen had uitgelegd, zo is het ook gegaan. En u weet het wel, Jozef dacht natuurlijk van dit is onder Gods voorzienigheid en dan moet je verstand gebruiken en de middelen gebruiken. Schenker, zul je aan me denken als je straks weer aan het hof van Farao dient, van ik zit onschuldig hier. Maar de schenker vergat Jozef. Ondank is 's werelds loon. In het Nieuwe Testament heb je een soort gelijke geschiedenis. Ik denk aan die 10 Melaatse mannen. En melaatsheid was een ziekte, dan was je ten dode opgeschreven. En als Jezus in hun buurt komt, dan roepen zij, want zij mogen natuurlijk niet dichterbij komen, of de Heer Jezus zich over hen wil ontfermen. En dat wil hij. Ga maar naar de priester. En terwijl ze naar de priester gaan om zich te laten zien, dan worden zij onderweg genezen. En als ze bij de priester komen en die bevestigt hun genezing, dan gaan er 9 regelrecht naar huis. Ze zijn zo blij dat ze genezen zijn. Ze zijn zo blij met hun herstel, dat ze vergeten om hun weldoener daarvoor te bedanken. Ondank is 's werelds loon. Ieder kind van God zou zo graag dankbaar willen zijn. Maar komt er met gescheurde kleren onderuit, toch? Het mag ons wel opvallen dat het kort begrip niet begint met aangezien ik zo dankbaar ben. Maar die taal die kom je eigenlijk wel steeds meer tegen. Mensen zijn zo dankbaar. En overal dankbaar voor. En elke keer hoor je dat weer uit hun mond. We zijn zo dankbaar dat. En dan komt er weer een verhaal. Maar daar begint het kort begrip blijkbaar niet mee. Het gaat wel over de dankbaarheid. Maar geeft ons wel vanmiddag onderwijs Aangezien wij zo dankbaar zijn, nee. Aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig worden. Dat staat er. Uit genade. Ja, en voor wie is nu genade? Is genade nu voor mensen die het verdiend hebben, die goed hun best hebben gedaan, die daar recht op hebben? Nee. Dat is al 's morgens is afgesproken, net als met die arbeiders in de wijngaard, om voor 1 penning op de dag te werken. En dan krijg je ook aan het einde van de dag, als je goed je best hebt gedaan, 1 penning. Dus dat is volgens het werk. Maar genade, dat is nu eigenlijk voor mensen die niet hebben gewerkt. En die leven van de meevallers van genade. Die niets hebben verdiend. Sterker nog, die alles hebben verzondigd. En die alles hebben verknoeid. Genade is in de Bijbel altijd voor schuldige mensen. Nog een keer. Het kort begrip leert ons niet aangezien ik zo dankbaar ben. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Nee, hier is een schuldig mens aan het woord. En die verlost is van zijn schuld. Niet omdat hij daar iets voor heeft gedaan. In dat woordje genade zit iets van dat God je uit grondeloze liefde uit de modder van de zonde heeft opgeraapt. Eigenlijk hoor je vanmiddag verwondering, verbazing. Iemand is nog maar nauwelijks bekomen van zijn redding. En hij is zo verwonderd, uit genade door Christus. Zalig geworden. Kunt u zich dat herinneren vanmiddag? Kunt u zich dat herinneren vanmiddag? Dat God uw ziel bevrijdde en dat u verlost werd. En wat er door u heen ging. Wat een diepe verwondering. Uit genade. U had er niets aan toegedaan. Maar zonder enige verdiensten, zonder dat ik ernaar vroeg. En dat alleen door Christus. Je hebt iets gezien, en daarom zeg ik, je bent nog maar nauwelijks bekomen van dat wonder. Het is toch wat dat je ervan bekomen kunt. Maar je bent nauwelijks ervan bekomen, van dat wonder. God zijn Zoon heeft weggestoten om jouw zondaar uit die modder van de zonde te redden en te zaligen. Uit genade staat er door Christus. Door Christus. Ik zie je het verschil. Die mensen die zo hoog van de toren blazen en die zeggen, ja, wij zijn wel zo dankbaar dat. Of hier iemand die gered is. Gered is van het wonder. Dat God naar hem heeft omgezien. En dat God daarvoor de hoogste prijs heeft gegeven. Dat kun je toch niet klein krijgen. Daarom zei ik, het is toch wat. Dat je er nog van bekomt ook bij tijden. Dat je het nog gewoon gaat vinden. Dat het wonder op gaat drogen. Dat er geen tranen van verwondering meer zijn. Aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig worden. Genade. Dat is voor schuldigen, hè? Die de dood hebben verdiend. Net als vanmorgen Onesimus. Die met knikkende knieën terugging naar zijn meester. Omdat een vluchtende slaaf het oordeel boven zijn hoofd hing. En dan te zien dat God zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, in het stof van de dood heeft neergelegd. Dat is genade. Door Christus. Maar genade is nooit goedkope genade. Genade sluit de werken uit. Maar genade wil ook niet zeggen dat de Heere door de vingers ziet. Daarom staat er zo fijntjes bij, door Christus. Dus mij uit de klauwen van de dood gered, van de eeuwige dood gered, omdat hij zijn Zoon in het stof van de dood heeft neergelegd. Kun je toch niet klein krijgen? Wat heeft God nu ooit bewogen om dat te doen? En dan waarom ik? Waarom ik en niet een ander? Aangezien wij, hoort u bij die wij vanmiddag, die niet zo geweldig dankbaar zijn, maar alleen uit genade door Christus zijn zalig geworden. Het derde deel van de dankbaarheid. Nee, dat gaat niet over zomaar een praatje, want woorden zijn zo goedkoop. Maar dankbaarheid wil zeggen: heeft de Heere mij nu deze dingen geleerd? Alleen uit genade door Christus. Daar gaat het over. Heeft de Heere mij dat nu geleerd? Veel te veel sluipt de kerk die veronderstelde wedergeboorte of dat veronderstelde geloof binnen. Dat eindeloze verhaal van dat het allemaal zo geleidelijk aan gegaan is, nou dat mogen zo zijn. Maar heeft u nou geleerd? Alleen uit genade door Christus. Dat al het jouwe aan de kant geschoven is en dat God naar je heeft omgezien alleen om het werk van zijn eigen lieve Zoon. En we gaan straks zingen aan het einde van de preek, Psalm 51. De offeranden Gods zijn een gebroken en een verslagen hart. En dat zult gij, o God, niet verachten. Dus de offeranden die voor God opstijgen, die hij als het ware ruikt in zijn neusgaten, dat zijn de offeranden van een verbroken hart. En van een verbroken en een verslagen geest. Die zal de Heere niet verachten. Soms dan zeggen mensen: ik ben zo dankbaar, want de Heer Jezus heeft zoveel voor mij gedaan, en nu doe ik ook iets voor hem terug. Maar die gedachte die leeft ook nog wel bij een kind van God in het begin. Maar nog een keer, alleen uit genade. Want het is niet zo dat wij uit genade gered worden en dat wij vervolgens dan zelf aan de slag moeten. Gelukkig niet. Maar dan was het al heel snel een bekeken zaak. Maar ook de heiliging, ook het leven van de dankbaarheid, dat is pure genade. Dankbaarheid is loutere genade. Ik denk aan Efeze 2. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Die hoef je niet zelf te doen. Maar die zijn voorbereid. Die ontvang je ook uit genade. Zie je wel dat nu de ware dankbare persoon heel dicht bij de bron, heel dicht bij de Heer Jezus leeft, en niet alleen de vergeving van zonden uit zijn handen ontvangt, maar ook het leven van de dankbaarheid uit zijn handen ontvangt. Of ik denk aan wat Johannes schrijft in 1 Johannes 5. Dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. Het is niet zo dat God ons zo heeft lief gehad en dat hij onze zonden heeft vergeven, ook dat. En die liefde die kostte hem zijn eigen Zoon, ook dat, daar kun je nooit genoeg verwonderd over zijn. Maar het is door diezelfde liefde dat wij zijn geboden bewaren. Als die liefde niet was, dan zou ik niet in het leven van de heiliging wandelen. Dan zou ik ook weer een leven in de wereld verkiezen. Maar het is puur de liefde van God die ons bewaart. Ik denk aan 1 Korinthe 1, dat Christus niet alleen gegeven is tot rechtvaardiging, maar hij is ook gegeven tot heiliging. Christus is de bron om vergeving van zonden te ontvangen. Maar Christus is ook de bron om een nieuw leven te leven. Of Paulus zegt er zo in Galaten 2, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het. Dus ik hoef niet zelf een leven van dankbaarheid te leven. Maar Christus leeft in mij, hij is ook de bron van de ware heiliging. En daarom jubelt de apostel het als het ware uit. En hij zegt, ja, hij is ons gegeven tot een volkomen verlossing. Tot een volkomen verlossing. Aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig worden. Waarom moet gij nog goede werken doen? Ja, dat is ook waar. Het is allemaal genade. En het is allemaal in Christus. En het is allemaal gegeven goed. Maar het is ook waar wat er staat in Hebreeën 12. Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Dat is onmogelijk. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou wij zijn gered. En verder doet het niet toe hoe je leeft. Het is toch allemaal genade. Nee, nee. Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Helemaal niemand. Hoe komt nu het kort begrip en de catechismus ook bij die vraag? Wel, die vraag is tegen het verwijt van de Romeinse kerk. Waarom zou je nog druk maken als toch alles genade is? Rome zegt, jullie maken de mensen eigenlijk lui in plaats van ze aan te sporen tot goede werken. Als je toch alleen uit genade in de hemel komt, dan doet het er eigenlijk niet toe hoe je leeft. Nou, als het gaat om verdiensten, dan telt ons leven inderdaad niet mee. Want heiligmaking is nooit enige vorm van verdiensten. Maar het is niet zo wat Paulus ook schrijft in Galaten 5, hè? Dat wij de vrijheid mogen misbruiken voor ons vlees. Ten edemale niet. Weet je wat dankbaarheid is? Dankbaarheid is net als een zonnebloem. En dan moet je maar eens goed opletten, die zonnebloemen. Die draaien nou altijd met de zon mee. Die zonnebloemen, die hebben nu altijd hun hart gericht op de zon. Als u mij vraagt, wat zijn nou goede werken? Wat is nu dankbaarheid? Wat is nu heiliging? Wel, dat een christen altijd als het ware meedraait om te kijken naar de zon der gerechtigheid. Of laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Je zou kunnen zeggen dat zo'n zonnebloem altijd vraagt, waar is de stand van de zon? Hoe staat de zon? Om met andere woorden, waar is de Heer Jezus? Hebt gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Aangezien wij alleen uit genade door Christus zalig worden, waarom moet gij nog goede werken doen? Onze tweede gedachte, de hemel is verdiend. Waarom nog goede werken? Nou, eerst luidt het antwoord, waarom niet? Dus het kort begrip zegt niet dat er geen goede werken hoeven te zijn. Het kort begrip zegt niet dat we geen goede werken hoeven te doen. Het kort begrip zegt niet, het maakt niet uit hoe je leeft. Het kort begrip zegt niet dat de heiliging er niet toe doet. Maar het kort begrip zegt eerst niet om de hemel daarmee te verdienen. Niet om de hemel daarmee te verdienen. En dan moet u denken aan de catechismus van Rome. Die was in 1566 opgesteld. Onze catechismus in 1563. Dus 3 jaar na onze catechismus maakt Rome op het concilie, of eigenlijk als vrucht van het concilie van Trente, ook een catechismus. En wat heeft dat concilie van Trente nu eigenlijk besloten, en dat is in die catechismus terechtgekomen, dat de goede werken wel verdienen. En dat die goede werken in staat zijn om een deel van de gerechtigheid voor God te voldoen. Dat zegt Rome. En het concilie van Trente, dat wordt nog steeds gehandhaafd. Dus die catechismus van Rome, die wordt nog steeds geleerd. Dus het kort begrip, onze catechismus zeggen, niet om de hemel ermee te verdienen. En Rome zegt, ja, de goede werken, die verdienen wel. En zijn ook in staat om een deel van de gerechtigheid voor God te voldoen. Wat zegt Rome dan eigenlijk? Als wij dus ook een deel van de gerechtigheid voor God kunnen voldoen, heeft de Heere Jezus dan niet genoeg geleden? Is het dan niet waar dat Hij uitriep vanaf het kruis, het is volbracht? Moeten wij dan werkelijk nog aanvullen op het werk van Christus? Is dat eigenlijk niet verschrikkelijk? Dat dat concilie van Trente een paar jaar bij elkaar is gekomen. En dat ze dan tot deze conclusie zijn gekomen. En dat dat dus hun kinderen, hun leerlingen, hun catechisanten wordt geleerd. Jullie zijn in staat. En jullie moeten ook nog goede werken doen. Maar dat weet je wel, hè. Hebben we nog niet zo lang geleden over die sacramenten gehad. En dat Rome er 7 heeft. En dat elke keer als er een sacrament bediend wordt, er ook automatisch een klein beetje genade wordt ingestort. En de erfzonde is vergeven en je krijgt een beetje genade. En die genade die helpt jou en die genade die stelt jou in staat om goede werken te doen. En met die goede werken kun je dus toch een aardig loontje opbouwen, waarmee je toch weer zonden kunt afbetalen, zodat je minder lang in het vage vuur hoeft te zijn. Elke keer een klein beetje genade. Een klein beetje wordt ingestort. Een klein duwtje in de rug. Kom op, doe maar goede werken. Om te verdienen. Wat is dat aangrijpende? Om te verdienen. Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. En tussen de middag hadden we het nog even over die evangelische concerten en ontmoetingen. Ze zijn er weer rondom de Pinkster geweest. En dan gaan de mensen met een, ja, het is gewoon goddeloze popmuziek wat er gedraaid wordt, met een zogenaamd een christelijke tekst. Dat kan niet. Waarom niet? Waarom niet? Waarom past die vorm niet bij het dienen van de Here? Waarom past ons ingetogenheid? Dan laat ik je meenemen naar de hemel, Jesaja 6. Naar die reine troongeesten die nog nooit zonde hebben gedaan. En die verkeren daar in de directe nabijheid van de Here. En dan ziet Jesaja dat ze 6 vleugels hebben en met 2 bedekken ze hun ogen, hun aangezichten. Want zij kunnen de heerlijkheid van God niet zien. En ze zijn zo vol ontzag van die heilige God, Dat ze dag en nacht uitroepen, dat is beeldspraak. Dat ze dag en nacht uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerenscharen. Snap je? Dat het daarom niet past om dan gewoon in een t-shirtje en een korte broek en een hemdje als het warm is rond te lopen. Past ons ook niet. Ik geloof niet dat een christen ook met warm weer daar aan de Oesterdam kan liggen. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de vorm er wel degelijk toe doet. Dat geloof ik zeker. En dan weet ik wel dat vormen ook bepaalde culturele gewoonten kunnen zijn. En ook per cultuur kunnen verschillen. Maar als wij werkelijk ooit iets van de heiligheid van God hebben gezien, dan kun je niet leven zoals de wereld leeft en dan zogenaamd er ook nog een christelijke tekst aan toevoegen. Dat is ten ene male onmogelijk, onmogelijk. Ik heb vanmorgen Psalm 143 al aangehaald. Niemand die leeft, zegt David, kan voor uw aangezicht bestaan. Psalm 130, zo gij in het recht wil treden. En dat is dankbaarheid, hè? Dat is heiliging. Zo gij in het recht wil treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat moet uitkomen, ook in je taal. Dat moet uitkomen in je gedrag. Of moeten wij dan concluderen dat ook christenen zo ontzaggelijk ver van huis zijn, dat alles ongeveer maar kan? Ik haal de ruil vanmorgen al aan. In het boek van de Heiligmaagd hebben jullie gekregen, catechisanten. Het eerste hoofdstuk gaat over de zonde. En ruil zegt, als je de zonde niet kent, dan weet je ook niet wat heiliging is. Als je niet weet wat schuld is voor God, dan weet je ook niet wat heiliging is. Daarom heb je allemaal van die goddeloze meetings, wat zijn duizenden, tienduizenden verslaat. En ook de kerken als het ware leegzuigt. Maar het is bedrog. Ten enenmale bedrog. Maakt niet uit, hè, de vorm. Het gaat om je hart. Ja, inderdaad. Het gaat om je hart. Die engelen die zijn dan met hun hart, met hun ziel betrokken in de hemel. Zondeloos zijn die wezens. Ze kunnen alleen maar roepen heilig. Ze durven hem niet aan te zien. En hoe zou dat dan met degene zijn die alleen uit genade door Christus zalig zijn geworden? Krijgen die dan een duwtje in de rug? Krijgen die dan een beetje genade ingestort? Kunnen die dan toch nog goede werken doen om daar een klein beetje mee te verdienen? Zijn die dan zo vrij, vrijpostig geworden dat toch de afstand die er is en blijft tussen de heilige God en ook een geredde zondaar, maar dat is toch waar, hoor. Dat is toch waar. Al is er een kinderlijk vertrouwen, al mag er een vrijmoedige omgang zijn, hij is en hij blijft God, de Heilige, de gans andere, de gans andere. Niet om de hemel daarmee te verdienen. Rome leert het nog tot op de dag van vandaag. En dan moet je maar achterkomen, hè? Dat je geen handen hebt, dat je geen voeten hebt om heilig voor God te leven. Je elke dag liefdesschuld overhoudt. Want dat zeg ik wel, hè? Liefdesschuld overhoudt. Dat er wel een brandend verlangen is en een innige begeerte is om heilig voor God te leven. Maar hoe nauwer de wandel met de Heere is, des te groter je je ongelijkvormigheid aan Christus gaat inleven. En dat maakt je klein. Dat maakt je ootmoedig. Dat geeft je een gebroken hart voor het aangezicht van de Heere. Gelukkig heeft de reformatie op grond van de Bijbel geleerd dat wij alleen rechtvaardig voor God zijn door het geloof, zonder de werken. Al is dat ware geloof nooit zonder de werken. Dat is wat anders. Hoort u wat ik zeg? Als we gerechtvaardigd worden, worden we uit of door het geloof alleen gerechtvaardigd, zonder de werken. Het ware geloof is nooit zonder de werken, wordt altijd vergezeld met de werken. Maar juist als het geloof ziet op het lijden en sterven van Christus, dan worden alle zonden als een vijand beschouwd. En dan ga je ze allemaal haten, ook je boezemzonden, werkelijk allemaal. Maar laten we nog eerst naar ons antwoord gaan. Niet om de hemel daarmee te verdienen. Ik wil toch vanmiddag nog iemand aanspreken die zegt, hoe kom ik nou ooit in de hemel? En ik wil ook een kind van God vanmiddag toch nog aanspreken. Hoe kom ik nou ooit in de hemel, toch? Want ik denk dat je die vraag twee keer gaat stellen in je leven. De eerste keer als je aan je schuld ontdekt wordt. En je ziet hoe laag je het er hebt afgebracht. Hoe kom ik nou ooit in de hemel? Hoe word ik ooit met God verzoend? Maar als je daarna gaat zien hoe smal de weg is en hoe steil het pad is. En dat je in jezelf een onverbeterlijk zondaar blijft. Dan kun je soms wel eens moedeloos worden. Hoe kom ik nou ooit in de hemel? Dan klinkt het antwoord dan niet als muziek in de oren. Niet om de hemel daarmee te verdienen. Luister, het welk Christus heeft gedaan. Het welk Christus heeft gedaan. Hoe kom ik ooit in de hemel? Openbaring 21. Er zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Ken je nou niet die onreine poel van binnen? Ken je die niet? Hoe is het nou mogelijk dat zelfs in je onderbewustzijn, in je slaap, de vuilste dromen naar boven komen? Kun je je voorstellen als je op het dak loopt en dat je daar een beeldschone vrouw ziet, dat je helemaal in de ban van de wellusten komt? En er zal niet inkomen iets dat ontreinigt. O God, hoe kom ik ooit in de hemel? Wat doet ons antwoord eigenlijk? Het antwoord zegt inderdaad niet van, en je moet dankbaar zijn, en je moet goede werken doen, zoals Rome je maar aanspoort, zodat je elke keer alleen maar moedelozer wordt. Maar het antwoord wijst heel eenvoudig buiten onszelf, ook in het leven van de heiliging, het welk Christus gedaan heeft. Dat is nu de heerlijke boodschap van hemelvaart. Je moet je niet afvragen, hoe kom ik ooit in de hemel? Maar is Christus in de hemel? En wie is de Heer Jezus voor je? Dat zijn de vragen die je moet stellen. Ook in het leven van de heiliging. Nog een keer, hè? Rome die zegt, ja, je krijgt genade ingestort om goede werken te doen. En daarmee kun je een deel van je gerechtigheid voor God verdienen. En maar aan de slag, hè? En zelf dan top je met de vraag, hoe kom ik ooit in de hemel? En het lost maar niet op. Nee, natuurlijk niet. Maar het kort begrip die doet zo prachtig, zo pastoraal. Christus heeft de hemel verdiend. Hij is in de hemel. Dus je moet je altijd afvragen, waar is de Heer Jezus? Weet je nog die zonnebloem die meedraait met de zon? Prachtig. Hoe God het in de schepping heeft gelegd. En dat is nou ook de natuur van het geloof. Nee, die niet mee gaat met alle wind van leer, dat is heel wat anders. Maar die altijd als het ware Christus zoekt. Nou kijk, zegt dat kort begrip. Hij is in de hemel. Hij is daar. Hij zit daar. Hij staat daar. Hij is daar. En hij zit daar in een volkomen rust. Alle macht in hemel en op aarde is hem daar gegeven. Als de grote overwinnaar. Als de grote triomfator. Hij heeft werkelijk alles volbracht. En zijn vader heeft hem daar de ereplaats gegeven. Wat betekent dat? Dat hij in de hemel is. Dat betekent dat hij alles heeft gedaan wat de wet vroeg. Dat hij het recht van God volkomen heeft betaald. Hemelvaart is een nadere bevestiging van Pasen. Dat wil dat zeggen. God heeft genoeg aan het werk van zijn Zoon. En toen de Heer Jezus aankwam tijdens de hemelvaart, toen heeft de Vader de deuren voor hem open gedaan. Welkom, Zoon. Het is genoeg. Hij staat daar. Dat wil zeggen, hij staat gereed om zijn aangevochten kerk te hulp te komen. Hij is volop actief om degene voor wie hij de zaligheid heeft verworven ook toe te passen, te bewaren en thuis te brengen door alle nood en dood heen. Christus toont vanuit de hemel zijn bruidsbrieven door de signalen van zijn liefde aan zijn bruidskerk te schenken. Hoe kom ik ooit in de hemel? Wel, hij is in de hemel. Hij. Zou je nou vanmiddag kunnen zeggen, die mij heeft lief gehad? Zou je nou vanmiddag kunnen zeggen, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb? Zou je nou kunnen zeggen, Heere Jezus, met alle schroom die in mij is, maar een kus van uw mond, dan gaat me alles te boven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wel verkondig ik u vanmiddag, als u dat in waarheid kunt zeggen. Christus is in de hemel, in de menselijke natuur. En al degenen die hij heeft lief gehad en die hem daarom ook lief hebben, hoor je wel, met een heel gebrekkige liefde, maar die zijn al in de hemel. Christus is daar als een onderpand. En als een tegenpand heeft hij zijn geest gezonden. En dat tegenpand, de geest van Christus, die vertelt ons elke keer iets van het volkomen werk van Christus. In ons hart, in onze ziel. Die geeft ons als het ware een kus van zijn mond door het gepredikte woord. Door het woord, het welk Christus gedaan heeft. Rust mijn ziel, uw koning is al boven. De hemel is verdiend. Onze laatste gedachte, het gebod der liefde. Het gaat vanmiddag over de dankbaarheid. Een gebroken hart, de hemel is verdiend. En dan het gebod der liefde. Dat woordje moeten in vraag 64. En het woordje geboden, maar omdat God mij zulks heeft geboden, in antwoord 64. Ja, hoe moet je die woorden toch eigenlijk lezen? Moet je nou toch? Hoe zit het nu eigenlijk met dat moeten? En dat God het geboden heeft. Nou, in de eerste plaats, dankbaarheid is geen voorwaarde om verlost te worden, maar een bewijs van de verlossing. Dus het woordje moeten, dat moet je niet zien als een knellend juk van dat moet je nou ook nog doen. Maar eigenlijk als een soort wetmatigheid. Ja, ik gebruik het wel vaker, hè. Als je, nou laat ik nu maar in de zomer nemen, leg maar een ijsklontje buiten en dat moet noodzakelijk smelten. Want ijs kan alleen maar ijs blijven als de temperatuur onder nul is. Dus het moet vriezen, wil ijs in de vorm van ijs blijven. Je kunt het ook omdraaien. Als je in de winter een bakje water buiten zet en het vriest 10 graden, dan moet dat noodzakelijk ijs worden en gaan bevriezen dat water. Ziet u? Ik zal onze kinderen een voorbeeld geven, dan kunnen jullie dat ook onthouden. Moeten en geboden. Er was eens een weduwe. Ze had haar man verloren. Heel verdrietig. Ze stond er alleen voor. En ze had maar één jongen. Nou, je zou toch denken dat die jongen wel goed voor zijn moeder was. Maar nee hoor. Lieve kinderen. Zul je altijd goed zijn voor je moeder? Het is onwaardeerbaar dat je een moeder hebt. Maar die jongen die ging helemaal het verkeerde pad op, wat verkeerde vrienden. En die ging erin mee tot groot verdriet van zijn moeder. En die jongen deed hele kwade dingen, zodat hij gevangen genomen werd. En hij werd veroordeeld tot een straf in de gevangenis. En hij mocht er alleen maar uit als er een heel groot geldbedrag betaald werd. Maar zijn moeder was maar een arme weduwe. En wat zei die moeder? Zei die moeder nou, ja, dan had die jongen maar beter op moeten passen als zijn eigen schuld. Heb het verdiend in die gevangenis? Nee, nee. Die moeder die ging aan het werk en ze deed heel zwaar werk. Ze moest stenen versjouwen. En je zag op een gegeven moment, hè, haar tere handen werden ruw. Er kwamen kloven in en er kwam bloed aan. En elke week dan bezocht ze haar jongen in de gevangenis. En dan zei die jongen, mama, hoe komt u toch aan zulke ruwe handen? En dan vertelde ze hoe ze aan het werk was om geld bij elkaar te krijgen, om die jongen uit de gevangenis te kunnen kopen. En na verloop van tijd, hè, je zag hoe haar rug kromde, je zag hoe ze ouder werd in haar uiterlijk, je zag haar handen tot werkhanden gemaakt, had ze het geld bij elkaar. En toen werd die jongen vrij. Toen kwamen zijn vrienden weer, hè? Want de duivel laat je nooit los, jongens. En die vrienden zeiden, kom, ga je weer mee. Wat denk je? Als je de handen van je moeder ziet. Wat denk je? Je moeder die zich krom gewerkt heeft om je vrij te kunnen kopen uit de gevangenis. Zou je dan nog weer dat kwade leven willen? Dat verdriet van je moeder? Nee, dat wil je nooit meer. Ik zeg niet dat een kind van God niet meer struikelt in de zonde. Maar ik zeg wel, dat wil je nooit meer. En dit, o volk van God, bewaart ons voor de zonde. Als je ziet op hem die meer is dan die moeder. Dat is de Heer Jezus. Als je zijn kruiswonden ziet. Als je ziet hoe hij geslagen is, de striemen die ons genezing aanbrengen. Als je ziet hoe hij daar verteerd werd op het kruis. Zou je dan nog de zonde kunnen doen? Ik heb gezegd, je moet goed zijn voor je moeder, hè? Moeten? Die lieve moeder, die wil je toch geen verdriet doen? Zo moet je dat woordje moeten lezen. Als je nou ziet hoe de Heere Jezus die hoogste prijs heeft betaald, zou je dan ooit nog enige lust hebben om te zondigen? Hoor wat Paulus zegt in 1 Korinther 6. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dan mag je dat lichaam niet maken tot een lichaam van een hoer, dat is ten enenmale onmogelijk. Maar verheerlijk dan God in uw lichaam, jazeker. Dat doet er wel degelijk toe. Je kunt niet meer hetzelfde leven leven. Kom, zeggen je vrienden. Ga je mee? Nee, dat kan niet meer. Als ik zie wat een prijs Christus heeft betaald. Als ik zie wat de Vader ervoor over had. Gij zijt duur gekocht. Inderdaad, de hoogste prijs moest betaald worden om mij voor eeuwig van de hel te kunnen kopen, vrijkopen, te verlossen uit die eeuwige rampzaligheid. En zal ik ooit dan nog weer de zonde dienen? Waarom moet je dan nog goede werken doen? God heeft het geboden. Ik denk aan 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God. uw heiligmaking. Zou die jongen toen hij uit de gevangenis was niet willen wat zijn moeder wilde? Zeker weten. Misschien hebben zijn vrienden wel uitgelachen en zeggen, wat ben jij een mama's kindje? Wat ben je een papkindje? Maar het maakt hem niks meer uit. Hij wilde niets liever dan wat zijn moeder wilde. Dat is het beeld van God, dat in Christus in beginsel weer herschapen wordt in het leven van de zondaar. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, staat er in Matthäus 5. Daarom heeft Jacobus gezegd, een geloof zonder de werken, dat is een dood geloof. Want Abraham is uit de werken gerechtvaardigd geworden. Het is waar, het begint met de rechtvaardiging zonder de werken. En die is volkomen wat de Heere geeft. Een volkomen vergeving van zonden. Maar gaat altijd samen met een rechtvaardiging door de werken. Abraham, ik zeg het maar even zo, hè. Abraham, nu wil ik eens zien of u mij echt lief heeft. Of u mij echt lief heeft. En daarom wil ik dat u uw enige zoon opoffert aan mij. Zou Abraham twijfelen? Zou Abraham zeggen, Heere, ik wil heel veel voor u doen, maar dit is te veel gevraagd? Maar God vraagt immers ons hart, ons hele hart, je weet het, hè, zonder iets te zeggen, ging Abraham des morgens heel vroeg en hij maakte alles klaar om zijn enige Heere op te offeren. En toen hij het mes gereed had om Isaac te slachten, en toen hij in zijn hart Isaac al had geslacht, toen zei de Heere, nu weet ik het. Dat is gerechtvaardigd uit de werken. Maar niet alleen God moet ons rechtvaardigen uit de werken, ook de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien. Maar Paulus zegt, je mag niet en je lichaam geven aan een hoer. Want dan is het net alsof de Heere Jezus er voor alles betaald heeft en dat het vervolgens niet uitmaakt hoe je leeft. Nee. God heeft een afgezonderd volk. En daarom moet je ook afgescheiden houden van de zondaren. Afgescheiden houden van de zonde. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou, je hebt een prachtig schip, hè? Mercy Ships. Die doen ontzettend veel goed. Er zijn verpleegkundigen, er zijn onderwijskundigen, er zijn technische mensen en die geven allemaal zomaar 3 maanden of een half jaar hun baan op en dan hebben ze geen inkomen en dan werken ze op dat schip om mensen in de derde wereld te helpen die geopereerd kunnen worden. Dat is toch prachtig? En sommige mensen die doen dat uit medemenselijkheid. En misschien is er ook wel een zuster, een verpleegkundige, die doet het omdat ze de Heere lief heeft. Als je mij nou vraagt vanmiddag, wat zijn nou goede werken? Dan zeg ik, omdat je dat doet, omdat je de Heere lief hebt. Weet je, Maria? Maria had misschien al wel een jaar een potje met zalf in haar kast staan. En dat was een heel duur potje met zalf. En ze dacht, als de Heer Jezus komt, dan zalf ik hem met die zalf. En daar moest ze bijna een jaar voor werken. Maar dat had ze al klaarstaan, dat doet de liefde. Het is niet zo dat je denkt van, oh ja, wat zal ik ook eens gaan doen? Nee, dat doet de liefde. En toen de Heer Jezus daar kwam, of toen ze hoorde dat hij er was, toen nam ze dat potje met zalf en ze brak de hals en ze goot heel dat potje leeg over de Heer Jezus. En toen ging het aan geuren in dat huis. De geur van Maria. Nee. Het was de geur van de liefde van Christus. Dat is het. Dat is het. Dus er kunnen twee mensen hun baan voor een tijd opzeggen. En ze gaan mee met dat schip Mercy Ships. Een prachtig initiatief. En de een die doet het uit medemenselijkheid. En bij de ander ruik je de geur van Christus. Amen.